Ja, als je bewust bent van jezelf, dan zie je dus steeds weer die structuur opkomen. Die structuur waarbij jezelf gericht bent op iets anders. In het ontvangende waarnemen, maar ook in het meer actieve exploreren en in je activiteiten. Je hebt een centrum, een ik-centrum, van daaruit die gerichtheid op dat andere. Nou, iedereen die hier zit, die weet het, ik doe een beroep op jezelf. Op je diepste zelf. En je weet waar je dan moet zijn, waar je het kunt ervaren. Dat is dus aan die ik-kant van waaruit je alle dingen doet. Je kunt je in die diepte bewust zijn van jezelf. Dan gaat het dus om een eerste persoon. En moet eens kijken wat er gebeurt hoor, wanneer je werkelijk zo ook meegaat. Heel gauw heb je de neiging om toch weer bepaalde structuren, bepaalde gevoelens, als dat zelf zijn te nemen. Dat kun je in het begin doen. Maar dan zul je opnieuw weer diezelfde situatie opnieuw bewust moeten worden. Je ziet ook daar ben je weer gericht op bepaalde gevoelens bijvoorbeeld. Vanuit een eigen zelfcentrum. Je zult dus zo ver moeten gaan in de diepte, dat je bij jezelf bent als een zuivere eerste persoon. Dat zuiver wil zeggen dat er niks meer aan objecten aan vastzit. Dat het niet meer gaat om iets in de derde persoon, dit en dat. Maar dat gaat om de eerste persoon. De eerste persoon is dus geen derde persoon. Zelf ben je niet iets. Kun je er nog iets over zeggen? Nou, misschien nog zoiets als, het is openheid. Duidelijk. Als het een beetje duidelijk is, dan zie je ook hoe gemakkelijk weer die verwikkeling in is van dat zelf zijn met dingen. Hoe gemakkelijk je dus weer in iets gaat stappen wat niet hoort bij je eigen subject. Waarom niet? Omdat het geobjectiveerd kan worden. Hoe zit het met jezelf? Dat kan geen object zijn. Het is een definitie. Subject. Eerste persoon. De basis van elk waarnemen, van elk kennen, van elk handelen. Maar zelf is het zuiver. Het heeft totaal niks objectiefs, daarom is er ook niks over te zeggen. Hoe vaak gebruik je gedurende de dag nog niet het woordje ik? Oh, ik ga even dit doen. Nee, dan moet ik eerst dat doen. Wat bedoel je dan met zo'n woordje ik? Nou, waarschijnlijk in eerste instantie gewoon een lichamelijke persoon met een naam. Met alles wat bij die persoon hoort. Maar wanneer je eventjes verder gaat kijken, je weer af gaat vragen, wat is dat ik zelf dan eigenlijk? Kun je bewust worden van die oorspronkelijkheid die je zelf bent als openheid. Vanuit die openheid ontstaat iets. Zodra je iets maar over dat ik zelf zeg, al is het bewustzijn, dan heb je alweer een conditie te pakken.
Maar dan, wanneer jij vraagt, Hoe gaat het met jezelf? Want ik heb het gevoel vaak dat men je ook dat er toch een antwoord wordt verwacht over jouw besef van jouw situatie op dat moment. Ik kan wel dingen over de energie zeggen, dat het kan compact zijn of los, open zijn op dat moment. Maar ja, ik vraag me af als hij daar iets over zelf gaat zeggen. Is het niet weer een vergissing die wordt toegeschreven? Hè? Maar hoe kan je iets over jezelf?
Ja, daar gaat het toch om. Dat je dat langzaam gaat beseffen.
Het is echt net als ogen die probeert zichzelf te zien. Hè?
Ja, maar het gaat er nu om die oorsprong van dat zien, bewust zijn als zelf zijn.
Ja, hoe identificeer je met wat? Want het is eindeloos diep, dus het kan gewoon gaan.
Je moet dus eindeloos diep bewust zijn.
Gaan. En dus wanneer je vraagt over hoe is het met jezelf?
Dan is dat de koan.
Ja. Alleen. Ja.
Hooguit is het gewoon eventjes een bewust laten worden van de situatie waarin je verkeert. Wanneer dat de situatie is dat je vastzit in je lichaam of in je energieën, nou goed, dan krijg je een antwoord daarover. En dan zeg ik, nou, als eerste antwoord is dat blijkbaar zo. Ten tweede, hoe zit het met jezelf?
Ja, want ik hoor soms mensen zeggen raam of...
Nou, oké, maar dan is dat dus een situatie waarin wel degelijk een zekere verwikkeling is in energieën. Wanneer dat het geval is, nou, stel het eerst maar vast.
Ja.
Je moet het niet ontkennen. Wanneer dat zo is, dan is dat blijkbaar zo. En dan kun je dat ook benoemen. Zeggen, nou nee, sowieso. Ik voel me een beetje bekneld in mijn lichaam. Of ik voel me juist heel ruim als energie in de ruimte. Dat hangt er dus vanaf.
Dus wanneer die kwaliteit allemaal één voor één vallen?
Nou, dan gaat het nu om weer opnieuw die vraag te stellen van, hey, jij zegt dat je zo zit, maar hoe zit het bij jezelf wanneer je zegt, ik neem iets waar? Wat is het dan met die ik? Is het dan dat ruim energetische geheel van het ruime lichaam? Nee, ik ga maar kijken.
Het is een soort weten.
Ja, maar ga kijken wat voor soort weten dat is. Want het zal bewust moeten worden.
Ja, ik bedoel met het weten, het is het bewustzijn zelf. Ja. Omdat hij bewust is, daarom weet hij niet om andere redenen.
Ja, maar ga terug, ga kijken wat het betekent wanneer je dat gaat realiseren. Het gaat dus om een intern bewustzijn van jezelf, zonder vormen, zonder kwaliteiten. In elk zinnetje dat je spreekt met het woordje ik, dan wordt dat ik nog steeds gekoppeld aan iets anders. Ik neem dat waar. Ik zie dit, ik hoor dat. Het is goed om het als uitgangspunt te nemen. Maar waar kom je dan uit? Op een bewustzijn van jezelf. Van die verschijnselen. En dan zeg je, ja, ik als bewustzijn ben het subject. Die verschijnselen zijn het object. Maar zelfs daar, je ziet nog de dualiteit. Want de werkelijke essentie van jezelf, dat ikzelf, te leren kennen is al daarom zo moeilijk, omdat in de taal die structuur van de dualiteit zo overal in zit. Je hoeft maar iets te zeggen en je ziet de dualiteit. De betekenis van elk woord, die komt tot stand door het te definiëren ten opzichte van andere woorden. Die woorden dus, die zijn in eerste instantie geïsoleerd van elkaar en dan worden ze in de zin bij elkaar gebracht. De begrippen die daarmee te maken hebben, die vormt het denken op een dualistische wijze steeds weer door scheiding. Je zult die dualiteit heel bewust moeten zijn. Natuurlijk in het proces van aanwezig zijn en actief zijn in je waarnemen, in je handelen. Hoe zit dat met die structuur? Daar hebben we het over gehad. Ik gericht op andere dingen. Je ziet dus ook diezelfde structuur in de taal terug. Herken dat. Wanneer je niet herkent, dan blijft ja, die zaken, die structuur, die blijft doorspelen. Zodra je de naam van een verschijnsel, van iets of iemand noemt, dan is het duidelijk. Oh ja, die of dat, die wordt losgehaald van de rest. Als je naam wordt genoemd, ja, daar heb je het. Zelf, voor zover je ermee geïdentificeerd bent, ben je dan gescheiden van anderen. Van de rest. Natuurlijk gaat het om de situatie, hoe het zit met jezelf, in hoeverre is er een beperkende identificatie en in hoeverre is dat niet het geval. Die taal, die woorden, dat is een tweede. Op een gegeven ogenblik dan kunnen best die woorden doorgaan. En dan hebben ze een zekere functie. Maar terwijl ze doorgaan met die zekere functie, hoeven ze niet scheidend te werken. Dus dan hebben ze alleen een hele pragmatische lading. Ja. Verder niks. Nee, dat is ook zo. En dan is het inderdaad in de wereld voor zover het leven doorgaat. Ja, alleen maar makkelijk dat er conventies zijn. Ja.
Dat is natuurlijk te gek voor woorden om dat sommige woorden als uitgesproken woorden een emotie bij mij oproepen.
Ja.
Zijn letters, ja, of zo. En dan ben ik heel blij als een bepaald woord weer zijn lading verliest. Omdat ik dan niet reageer op dat woord.
Ja, maar ga kijken. Hè. Want dat is een heel essentieel iets. Waardoor heeft voor jezelf, voor iedereen, ja, elk zelf, een bepaalde woorden een bepaalde gevoelslading. Dat is toch alleen maar wanneer je, en dat kan ook alleen maar, wanneer die energie die in zo'n woord zit, ergens in je eigen zelfzijn houvast heeft. Dat betekent dat je zelf ergens in een stuk energie zit die vatbaar is voor andere energieën.
Als het andersom is, dat je veel harder woorden gebruikt terwijl ze niet voelt. Woorden.
Ja.
Wanneer je bijvoorbeeld hele harde woorden gebruikt, maar je voelt ze zelf niet.
Oh ja, wees bewust ervan wat het bij anderen doet.
Ja, maar als ik voel dat zijn gewoon woorden. Zo doe ik het eigenlijk daar. Ik heb hele harde woorden wanneer ik boos word. En dan de andere woorden heel erg geraakt daardoor. Ik vind het wel heel raar. Het zijn gewoon woorden.
Nee, maar goed, je ziet. En dat is haast overal zo, bij vrijwel iedereen zo. Dat inderdaad een bepaalde gevolg heeft die mensen niet zo prettig vinden.
Wat ik mij vraag, waarom invloedt hij de andere kant dan hier niet? Heb ik blijkbaar een truc gedaan of zo dat je mij...
Ja, dan moet je ook heel subtiel bij jezelf kijken, ja, hoor. Want waarom spreek je die harde woorden? Van waar komen ze?
Ja.
Dus vanuit jezelf. Waarom spreek je ze uit?
Ja.
Moet je subtiel kijken. En dan nog eens een keer eventjes gaan kijken of je dat in die zuiverheid dan op dezelfde manier zou doen.
Nee.
Ja.
Nee, dat niet.
Nee, gaan we kijken. Dus zo vrij sta je er ook niet van.
Nee, nee. Ik voel dat ik mij een beetje gescheiden heb van of zo. Iets heb.
Ja.
Zo beschermd tegen dat ik hier niet werk mag en naar buiten.
Ja, precies. Maar dat is natuurlijk in het algemeen zo bij mensen met een egocentrum.
Ja?
Natuurlijk. Alles gaat naar buiten toe. En ieder ander krijgt de schuld van dingen die niet goed gaan. Waarom? Dus om het eigen staartje schoon te houden. Nee, non-dualiteit is anders. Dan is er die scheiding niet. Dus dan is het ook wel heel duidelijk dat je daar zelf ook in die andere als zelf zijn aanwezig bent. En wat er dan komt, dat is dan heel iets anders dan wanneer die gescheidenheid er is.
Ja, nee, dat is, het heeft ook heel andere kwaliteit. Dus,
daarom?
Ja. Ik vind het toch bewonderend dat ze beide kunnen naast elkaar.
Wees bewust van je situatie, hoe dat zit. Wanneer je merkt dat op een bepaald niveau er een dualistisch functioneren is, wanneer je het merkt, dan weet je ook, oh nee, dit zelf zijn, dat gaat daarin niet op. Want dit zelf zijn dat het bewust is, is op een heel ander niveau aanwezig dan het zelf zijn dat zo duaal en dualistisch reageert. En vanuit dat ruimere bewustzijn kan die dualiteit weer oplossen. Die investering die je zelf gemaakt hebt om daar op die plek daarin te kruipen, in die persoon die zo reageert, kan rustig dat zelf zijn. Kan rustig weer terugkeren wanneer die beperkingen maar doorzien worden, losgelaten worden. Dan is het vrij.
Hoe meer ik verstil, hoe minder neiging ik heb om te praten.
Ja.
Ik krijg ook zelfs hekel aan.
Ja, dat betreft, wanneer je een beetje hekel aan krijgt, dan betreft dat de oude situatie. Van het praten, vanuit een ik-positie en nou ja, dan moet je ze dan ook nog dit zeggen en dat zeggen. En,
je weet precies hoe het gaat als ik A zegt het ander B en als
precies.
Ik B zegt het ander A.
Zo gaat dat.
Het eindeloos door.
Zo gaat dat.
Zo ontzettend.
Op een gegeven moment doorzie je het en dan hoeft het niet meer.
Nee, maar dan op een gegeven moment wel omdat je communiceert. En dan heb je de kans dat ze je verwijt dat je niet communiceert.
Ja, nee, op die manier zoals ze dat verwachten, dat komt ook niet meer terug. Er kan wel iets anders ontstaan. Dat wanneer je ook door hebt dat dat zelf wat mooi verstild wordt en hekel krijgt aan praten, dat dat nog vrijer komt. Wanneer het nog vrijer komt, nou, dan maakt het allemaal niet, niks meer uit. Dan kan er van alles weer gezegd worden enzovoorts. En de anderen zeggen, nou, hier is een communicabel, hier is een gezellig iemand. En, ja, dat kan. Dat kan. Maar dan is er totaal geen investering meer van het zelfzijn in. En, en dan krijg je toch wel een iets anders soort praten hoor. En dat merken de anderen ook wel. Maar ja, op een gegeven moment dan nemen ze dat. Maar je ziet gewoon, iedereen die ziet jou, en in het algemeen natuurlijk de werkelijkheid, vanuit een bepaald geconditioneerd standpunt. Dus wanneer ze mij horen praten, nou ja, dan zeggen ze, oh ja, ja, dat is gewoon een persoon.
Ja.
En zeg ik, nou ja, best hoor. Behalve wanneer je een klein beetje zelf al meer herkend hebt in jezelf. Als je uitgaat van een ik-centrum en je bent gericht op anderen, nou, dan verschijnen die anderen als lichamelijke personen met allerlei menselijke eigenschappen die je zelf ook hebt. Want dat is je uitgangspunt, daarmee wordt je wereld gedefinieerd.
Maar dit is grappig, deze eigenschappen of kwaliteiten. Het is net als je s'nachts slaapt en s'ochtends word je wakker en je ziet bijvoorbeeld die plantjes 5 centimeter groter geworden. Deze dingen ook. Het is niet dat ze door beredenering komen of doordat jij ze doorziet of dat je wijzer wordt, maar dat ze zelf komen.
Ja, goed. Ja. Maar het kan helpen wanneer we er zo over praten om toch iets meer bewust te worden waar het om gaat.
Mm-hmm.
Dat werkt door.
Maar daar op werkvlak merk ik gewoon dat ik werk van moeilijk boos worden op mijn medewerkers. Sommige mensen willen dat ik boos word op ze in het werkterrein.
Wanneer het even nodig is, kan er best even een boos stukje zijn hoor.
Ja, dat gebeurt ook wel eens, maar het is voor mij zo raar dat blijkbaar door woede pas dingen moeten verkopen.
Ja, niet woede, nee. Dat gaat er echt wel af. Maar op een andere wijze, gewoon dat je natuurlijk, wanneer de dingen niet gaan zoals ze eigenlijk zouden moeten. Mm. Ja, natuurlijk. Dan kun je er op een hele rake manier iets over zeggen.
Ja.
Dat ze wel heel duidelijk voelen dat ze misgedaan hebben, dat kan best.
Ja, want ik merk nog dat er een soort spiritueel ikje ergens nog sluimt.
Ja, wanneer je spiritueel management doet of zo.
Nee, maar ik merk dat je een hele periode van, hè, dat je nog in zo'n spiritueel ikje zit.
Ja.
Je moet zo lief zijn.
Ja.
Mensen geloven, mensen moeten ontplooien, maar in de maatschappij werkt dat af en toe gewoon helemaal niet. En dan merk ik daar toch een subtiel egootje nog wat daar goed wil doen.
Nee, wanneer het vrij is, dan komen er op een andere wijze bepaalde dingen die nog veel beter zijn dan zoiets als het spirituele wat dan nog een tijdje doorspeelt. Nee hoor, dat hoeft niet door te spelen, want het is open. En voor zover het leven doorgaat, dat kan op een goede manier gebeuren. Dan zeg je, nee, kijk eens, het leven heeft ook een stuk verstand in zich bij mensen. Ja, een stuk van reden. Van, hé, wat is redelijk? Ja, dat zijn dingen die gewoon doorspelen. Het punt is dat die je juist niet hoeven te beperken, terwijl het toch doorgaat. Compleet dus met dat functioneren van verstand en reden. Maar ook gevoel en humor, het kan allemaal bij. En wanneer het vrij is, moet je kijken, dan zie je dus dat in die situatie dan ook het beste gebeurt. En het heeft inderdaad niks meer te maken met zo'n spiritueel ikje.
Nee, ik kan een beetje een hekel aan het krijgen als spiritueel ikje.
Ja.
Dat is wel een paar jaar erg leuk hoor, daar niet van. Maar
dan opblazen.
Ja. Ik zeg ook het verschil van de woorden bij jou komen rechtstreeks uit de bron en ik denk dan dat ze niet een cirkel gaan maken dat ze weer terugkomen bij je. En wat voor invloed heeft dat op ons, op mij? In tegenstelling tot woorden die vanuit een x-cirkel komen en misschien weer in een cirkel terugkomen bij de spreker.
Ja, dat was in de vorm van een reactie. Bij de toehoorder. Nee, dat zul je dus zelf moeten bekijken. Wanneer ik hier zit te praten, dan zijn dat geen woorden gericht op het ik denk en ik beoordeel, maar het zijn verwijzingen naar eigen oorspronkelijke aard. En wanneer die een klein beetje doorkomen, dan komt er een verschuiving in die richting. En dan gaan we. Verder niks. Dus die woorden, die zijn alleen maar nuttig voor zover ze dit bevorderen. En verder hebben ze totaal geen waarde. Dus die woorden hebben alleen maar zo'n praktische, didactische waarde in het Boeddhisme. Maar het is duidelijk wanneer ze hun werk doen, ook wanneer die aanwezigheid van die openheid iets doet. Nou ja, je ziet het voor zover daar nog iets aan middelen zijn, zoals woorden. Ja, laat ze zo snel mogelijk oplossen door de betekenis van die woorden te realiseren.
Probeer te begrijpen hoe je, als je realiseert dat je over het algemeen gericht bent op objecten die je niet bent, buiten jou, en daarmee probeert daarvan af te komen, als ik het goed begrijp, hoe je dan uiteindelijk uit het non-dualistisch schema komt. Want ik heb het idee dat als je dat doet, dat je nog steeds dualistisch bezig bent. Hoe kom je uiteindelijk bij een zuiver zelf wat non-dualistisch wordt? Stapje is voor mij niet zo helder.
Ja, wanneer ik een beroep doe op jezelf als subject. Ga je dan ergens zoeken? Waar zit dat?
Ja, dat is misschien mijn vraag op een andere manier geformuleerd. Dat weet ik dus ook niet. Want ik, zoals u zegt, daar kan ik niks zinnigs over zeggen.
Nee. Er is dus ook niks over te zeggen. Nee, maar... Alleen, er is wel een intern besef van. Namelijk, ik ben mijzelf. Dat besef, ik ben.
En daarvan snap ik dus niet precies hoe je dat gaat vinden. En dat is misschien ook niet uit te leggen.
Het is dus niet te vinden als een object.
Nee.
Want je bent het allang zelf als subject, eerste persoon. Maar wat betekent dat dan als eerste persoon? Ik neem iets waar. Ga dat eerst maar eens een keer bekijken. Wat is dat ik? Ik neem iets waar. Ja, ik heb het al uitgelegd. Ga maar kijken. Meestal is het, ik ben hier die en die. En ik zit hier als lichamelijke persoon. En ik zit te kijken en ik zie van alles.
Dat is toch nog steeds allemaal gerichtheid en dualisme?
Juist. Maar daar moet je mee beginnen. Wanneer dat de situatie is, die stel je maar vast. Ten tweede, ga je verder vragen. Ik neem... Die lamp waar. Oh ja, ik ben hier die lichamelijke persoon. Ik zit hier te zitten en ik zit te kijken naar de lamp. Ik neem die lamp waar. Hoe zit dat met dat waarnemen? En dat ik van het waarnemen? Dan krijg je dus een bepaalde ontwikkeling. Waarbij allerlei... condities, bijvoorbeeld van lichamelijkheid, gaan verdwijnen. Omdat je teruggaat naar de oorsprong van het waarnemen. Wat is de oorsprong van het waarnemen? Is dat je lichaam of zijn dat je hersenen? Nee, dat is onzin, want je hersenen nemen niks waar. Er zijn alleen maar zenuwimpulsies.
Maar je weet vooraf dus ook niet wat het wel is.
Nee, wanneer je het helemaal wist, dan hoef je niet te komen.
Dus op een gegeven moment krijg je daar een ervaring voor, gevoel.
Dat is een bepaalde zijnservaring van zelf zijn. En dan nog op die subtiele niveaus, precies dezelfde wijze, ga na in hoeverre dat zelf zijn, wat je intern bewust bent, in hoeverre dat zuiver is, in hoeverre daar nog allerlei objectiveerbare condities in zitten.
En daarbij vraag ik me dan af, in hoeverre is dat niet toch in zekere zin nog dualistisch, omdat je dan bezig bent af te scheiden al die dingen waar je niet mee te
doen. Ja, omdat dat hele specifieke eigenschappen zijn waar je mee geïdentificeerd bent, en die zul je dus bijvoorbeeld op deze wijze eerst moeten loslaten. Omdat het iets in je rug zit, zul je eerst bewust moeten worden. En dan vast moeten stellen, nee, dat ben ik ten diepste niet. Dus je moet die dualiteit dan maar gewoon zo heel extreem doorzetten. Als je toch dualistisch wilt zijn. Zeggen, nou, ik wil dat leren kennen. Dat betekent dat ik heel scheidend te werk ga. Ja. Bijvoorbeeld, een subject is geen object. Waarom doe je dat? Waarom is dat onderscheidingsvermogen zo ontzettend belangrijk? Viveka, nou, een heel belangrijk notie in Oud-India. Dat onderscheidend inzicht. De ziener kan nooit het geziene zijn. Ja, nou gaan we kijken wat dat betekent. Waarom is deze weg zo belangrijk? Om de diepte bewust te worden van jezelf. Als je die diepte bewust wordt, dan zie je ineens het wegvallen van de dualiteit. Maar je moet het wel in zuivere kwaliteit, zou ik haar zeggen, maar in alle zuiverheid moet je dat wel als zijnservaring hebben.
Maar ook dat daarmee de dualiteit kan wegvallen is puur een ervaringsweg die dat de mensen die dat eerder ervaren hebben, wat verder niet echt te beschrijven is, over te brengen is wat je moet onderzoeken en je gewaar worden.
Nou ja, goed. Dus daarom deze woorden, die verwijzingen. Ja. Zeg je, oké, ga maar kijken, maar je zult het zelf moeten realiseren. Tuurlijk.
Zie van de stap dat als je je zuiver zelf zou ontdekken, dat dan daarmee het non-dualisme ontstaat.
Non-dualisme ontstaan.
Hoe je dat moet verwoorden, maar nee, daar kan ik me dus ook niks bij voorstellen, omdat ik die ervaring niet heb.
Nou ja,
maar ik probeer te achterhalen van hoe de weg zou lopen. En die beschrijft je inderdaad voor zover die beschrijfbaar is.
En wanneer je dus daarmee bezig blijft, dan zie je dus dat er wel een verschuiving komt, dat je het steeds duidelijker gaat begrijpen. Dat is het. Maar goed, hier hebben we ook wel allerlei andere benaderingswijzen. En goed, die vullen elkaar aan. En bij de een zegt, nou nee, daar kan ik helemaal niks mee. En de andere, oh ja. Want het kan ook een directe positieve herkenning zijn. Bijvoorbeeld wanneer je gaat slapen. En je blijft helder. Dan kom je dan niet terecht. Ja, zeg je, ik zak heerlijk weg wanneer ik ga slapen. Heerlijk. Waarom? Omdat alle identificaties die je gedurende de dag weer aangehouden hebt verdwijnen. Ja, wanneer je dat herkent. Zeg je nou, hoe diep gaat dat? Dat je nog een beetje bewustzijn in jezelf hebt bij het steeds verder zakken in een diepe slaap. Ja. Dan krijg je toch een besef ervan. Ja of nee?
Ja, ik weet het niet.
Nee.
Dat moet ik ervaren. Of niet?
Wanneer je een beetje in je herinnering teruggaat wat het betekent om heerlijk te gaan slapen.
Nou ja, goed. Ik loop ook nog een beetje met het vastgeroeste idee rond dat een ik, dat je dat pas bewust kunt zijn als het zich ergens bewust van is. Het fenomenologische idee van dat die intentionaliteit er echt altijd is, net als het niet van af is.
Onzin. Dus die
ik wil dat best als idee aannemen en dan de ervaring goed te proberen, maar ik weet dus zelf nog niet of dat voor mij gaat werken. Dus ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik wil het aannemen.
Het intentioneeloos bewustzijn. Ja, dat zit onder het intentionele bewustzijn.
Ja, ik heb het vaker gehoord. Omdat ik die ervaring niet heb.
Nou,
en wat alleen maar een ervaring is.
Goed, ik verwees nou bijvoorbeeld naar de diepe slaap.
Ja.
Voor zover je bewust kunt zijn van die lege toestand. Dan is het duidelijk. Blanco. Geen gerichtheid. Intern ben.
Nee, ik heb die ervaring nooit gehad.
Nee, maar wanneer je gaat slapen, dan krijg je er toch wel gauw een besef van, omdat het die richting uitgaat.
Ja, er vallen veel dingen weg.
Nou, dat wanneer je daar een beetje gevoelige manier bij blijft, dan krijg je al gauw een vermoeden in welke richting het gaat.
Maar meditatie ook
wel. En meditatie precies hetzelfde. Meditatie precies hetzelfde. Waarom wordt de meditatie vaak afgebroken? Waarom gaat die niet verder bij mensen die al jarenlang mediteren? Ja, omdat ze ergens toch nog vast blijven zitten in wat objectiveerbaar is. En dan zeggen ja goed, dan komen weer bepaalde gedachten op. Ja, dan zitten ze weer te denken. En denken is weer het scheppen van een objectieve sfeer, al is het ook maar mentaal. Nee, een belangrijk aspect van het mediteren, dat is dat je heel bewust stap voor stap die verdere weg kunt begaan, dus door steeds meer los te laten, dingen van jezelf los te laten, in de diepergaande meditatie op steeds subtieler niveau. Toch intern bewust te blijven. Tot het alles blanco is. En dan valt er inderdaad niks meer te zeggen.
Wat grappig is, diegene die wat te zeggen heeft, een beetje hoort hij vager en verdwijnt hij.
Ja.
Ook maar als het tijdelijk is.
Ja.
Dan is het eigenlijk is ook verder niets te zeggen of te constateren. Dat is gewoon de situatie.
Maar je zult het tot op heel diep niveau bewust moeten zijn, om te voorkomen dat je ergens toch op een bepaald niveau, al is het nog subtiel, niveau gaat zitten waarin toch nog conditioneringen zitten. Mm-hmm. Juist wanneer het grove niet meer zo'n rol speelt, en die beperkingen niet meer zo'n rol spelen, dan krijg je toch heel gemakkelijk ergens op een bepaald niveau van die subtiele sfeer, dat gezegd wordt, oh nee hoor, het gaat uitstekend allemaal. Het is heerlijk rustig. En het gaat goed. En nee hoor, dit is het.
Maar je weet het zelf aan wie het wel.
Nee, dat is hem juist. Daarom zeg ik, blijf ontzettend helder op elk niveau. Op elk niveau. Steeds maar weer. Is er nog het geringste aan objectiviteit dat zelf nog omvat, versluit? Natuurlijk, wanneer je zo teruggaat, dan wil ik niet zeggen dat zuivere zelf zijn het hoogste is. Nee, want inderdaad, het zal zo ver terug moeten gaan, dat daardoor alles open komt. Dat die dualiteit die je tot in het extreme hebt doorgevoerd, dat die verdwijnt. Wanneer het goed is, dan gebeurt het eigenlijk vanzelf wel. Dus dat is iets anders dan die Patanjali yoga. Hè? Dan heb je heel precies elk klein stapje, ook op die subtiele niveaus, van eigenlijk al samadhi, waarin werkelijk al een samengaan is van subject en object. En dan wordt nog gezegd, nou je hebt samadhi met het overwegen, je hebt samadhi met het hele subtiel gevoel, je hebt samadhi met nog subtielere gevoelens uiteindelijk, van je hebt samadhi waar eigenlijk helemaal niks meer is, behalve dan nog de kern, de bija, die toch weer aanleiding kan geven tot de dualiteit. Nou, die niveaus die zul je moeten herkennen. Want wanneer je ze niet herkent, dan is de kans heel groot dat je ergens blijft hangen. En nogmaals, wanneer het helemaal gaat tot die nirvikalpa samadhi, totaal niks, dan nog. Zeg je, nee, dat is niet het hoogste, want voor zover het leven doorgaat, is er een schepping, is er het leven. Daar hebben we het vaker over gehad. Wanneer het goed is, wordt de ruimte, terwijl je naar binnen gaat, punt naar het punt van oorsprong, wordt de ruimte steeds groter. Waarom? Omdat de beperkingen wegvallen, omdat de spanning wegvalt. En de ruimte, die wordt dan eindig. Als de conditioneringen wegvallen, komt er openheid.
Ervaar je dat onwerkelijk als zonder einde?
Het is letterlijk zonder einde. Net zoals
het ook zo. Want ik
kan net zoals je gevoel, hè? Die oefeningen die we doen met je lichaamsgevoel. Nou, wanneer die zich uitbreiden. Nou, dat gaat toch door in het oneindige. Dat is in je gevoel. Gaat alles tot in het oneindige. Het verlangen gaat tot in het oneindige. Wanneer dat niet is, dan worden ergens weer de grenzen gesteld. En het is vaak door het mentale. Door het denken worden weer grenzen gesteld. Nee, in het gevoel. Het is oneindig. Maar ook het denken zelf, hoor, is oneindig. Wanneer je denkt aan de tijd, ja, dan ga je weer terug in de tijd. Of dan ga je maar naar de toekomst. Dat is toch ook oneindig. Het denken kan geen eind vinden. En daarom is het goed om dat te onderzoeken. Hoe zit het met mijn gevoel? Is dat werkelijk opgesloten daar in het lichaam? Nou, misschien moet je eerst wel vaststellen, ja, zo ervaar ik het. Maar ben je ontspant? Oh, dat gevoel. Of misschien ervaar je dat als gevoelsmatige energie. Beschikking. Het ontplooit zich, het ontwikkelt zich vanzelf. Hoe ver? Oneindig. Het denken gaat me door. Uitstekend. Maar je ziet dat het denken steeds verder gaat. Hoe ver? Tot in het oneindige. Wat gebeurt er? Dat hele niveau lost op. Met gevoel ook wordt lichaam. Je begint met een duidelijk lichaam. Ontspannen. Die gevoelsmatige energieën die ontplooien zich oneindig. Hoe zit het dan met je lichaam? Verdwenen. Het denken, dat zoekt zijn grenzen. Wanneer het doorgaat in die impuls van het denken, het is oneindig. Wat gebeurt er? De hele sfeer van het denken verdwijnt.
Nou, dat is precies wat ik bedoel. Van als je dat als je helemaal oplost, dan dat is natuurlijk vanuit mijn denken geredeneerd, maar dan.
Nou, dan kun je wel ophouden.
Ja. Dan ik zit er toch mee met die vraag.
Ja, goed, maar stel me vast dat er op mentaal niveau daar die vraag zit.
Ja.
Maar hoe zit het in je directe ervaring? Daar gaat het om. In je directe zijnservaring. Eerst ben je die lichamelijke energie. Nou, soms zit er meer verkramping, of soms is het een beetje meer los. Maar wanneer ik nog meer ga ontspannen in de ruimte, ja, dan is dat zelf met die energieën, ja, dat gaat in een ontplooiing oneindig door. En dat kun je gewoon vaststellen. Wanneer je de intentionaliteit van de bewustzijn zo belangrijk vindt, dan zeg je oké, ik ga het maar eens onderzoeken. Oké, intentionaliteit, goed. Hoe ver gaat die? Ja, die botst ergens en dan krijg je dus bewustzijn van het verschijnsel. Nee, wanneer je nou eens een keer verder dat bewustzijn doet, wat is de aard van het bewustzijn? Dat is toch dat het verder gaat. Hoe ver? Oneindig. Wat gebeurt er? Die conditioneringen die er eerst nog in zaten, die verdwijnen, zelfs die van intentionaliteit.
Als je helemaal opgelost bent, spreek je dan van oneindigheid?
Nee.
Ja, dat is mijn...
Nee. Die woorden die hebben dus alleen een betekenis voor mensen die erover na zitten te denken. Ja. En dan zeggen, nou ga terug naar je gevoel toe en ga vaststellen dat die beweging oneindig is. En wanneer die oneindig is, nou, wanneer het werkelijk doorzet, natuurlijk, dan verdwijnt alles toch. Dat verdwijnt natuurlijk toch ook zulke noties als oneindigheid. Tuurlijk. Maar ga wel elke stap na. Dat je werkelijk op een gegeven ogenblik wel degelijk in een sfeer nog zit, waarin je eigen zelf zijn eigenlijk niet zoveel eigenschappen meer heeft, maar wel van ik ben oneindig.
Ja.
En dat is niet het laatste, maar het is wel het voorlaatste waar je nog iets over kunt zeggen. Dus zolang het nog nuttig is om iets te zeggen, dan zeg je nou, oké, ga maar daar naartoe. En blijf daar maar eens een keertje op je rand staan van het zegbare. Dus het bewustzijn van jezelf, dat gaat verder dan die verschijnselen van het gevoel en verschijnselen van het denken. Zelfs dus nog verder dan het verschijnsel van het er zijn. En zie ook dat in deze beweging dus steeds meer van die condities, van die situaties waarin er sprake is van bepaalde energieën, worden losgelaten. Het zelf zijn, dat heeft die diepte nou eenmaal. Maar je zult het dus op die grootste diepte bewust moeten ervaren als zijnservaring. Want wanneer je dat niet op die zuivere manier hebt ervaren, dan blijf je dus nog op een of andere wijze in de dualiteit zitten. Zelf ben je alles. Het wordt vaak uitgelegd als uitgaande van het getuige, waarnemersbewustzijn, is dit mijn bewustzijnsruimte en alles wat er verschijnt is dus mezelf. Dat hoor je vaak om. Maar er is natuurlijk geen echte non-dualiteit. Want er is nog steeds een situatie van ik ben als waarnemend bewustzijn gericht op die verschijnselen. Ook al ervaar ik dat dat allemaal plaatsvindt in mijn ruime sfeer van bewustzijn. Nee, er zal iets anders moeten plaatsvinden. Er zal nog een verdere terugtrekking moeten plaatsvinden. Zodat je ook dat standpunt van die waarnemer loslaat. Als je zelf van alles bent, dan is duidelijk, dan kun je geen voorkeurstandpuntje meer innemen. Zodra je weer een standpuntje inneemt van waaruit je alles bekijkt, dan zit je dus weer in de dualiteit. Dus voor zover het leven doorgaat en er worden nog beelden gevormd door het hele systeem van ogen en zenuwstelsel, hersenen, zeg ja, oké, dat gaat allemaal door, dat is allemaal uitstekend en dat is allemaal geconditioneerd. Maar hoe zit het met jezelf? Blijf bewust van jezelf als oorspronkelijk zelf zijn dat totaal vrij is en aan de andere kant toch het zelf is van alles. Wanneer die andere niveaus er zijn, dan is dat wel degelijk het functioneren op die niveaus. Alleen het is wezenlijk anders dan in de meest voorkomende situatie. Omdat er geen beperking van zelf zijn daar aanwezig is. Primair blijft er het bewuste zijn zelf zijn als het universele zelf zijn. Geen beperking. Dus nogmaals, in zekere zin kan alles op dezelfde manier doorgaan. Alleen het fundamentele punt is dat je zelf totaal vrij kunt blijven, zo oneindig open. Zozeer is dat zelf opengekomen dat je zelf het zelf van alles bent. Maar daarvoor kan het heel nuttig zijn om te zien hoe dat werkt. Die identificatie met bijvoorbeeld je lichaam, met je hersenen en het weer loskomen ervan. Vanavond schijnt er een televisieuitzending te zijn van een hersenoperatie waarbij de geopereerde persoon niet verdoofd wordt. Tenminste niet weggemaakt wordt. Plaatselijk misschien wat verdoofd, maar hij is er zelf bij, kan er zelf over praten. Met de spiegel zit hij naar zijn hersenen te kijken.
Ja, wat een kleine kortsluiting, daar is hij op.
Nou ja, goed, maar op deze wijze zit je toch ook vaak naar je eigen mentale processen te kijken. Zeg je, oh ja, nou zit ik wel raar te denken hoor. Moest je kijken wat dat te betekenen heeft. Nou moet ik toch even anders denken. Want dit is fout. Hoe kan dat, dat je dat zo vaststelt? Dat kan toch alleen op een hoger niveau van bewustzijn waarin je zelf dan aanwezig bent en vanuit dat niveau van bewustzijn zie je dus die verschijnselen daar en je zegt, nou nee, het gaat niet best. Ik moet anders denken. Ja, dat geeft toch meteen al aan dat je niet vastzit op het niveau van ik denk.
Nee, dat is duidelijk. Maar hoe komt dat dan toch? Dat de hersenen zo gevoelig is. Zo'n centrum, dus het blijkbaar dus een hele belangrijke conditie is voor het manifestatie. Dat plekje op ergens
daar. Nou ja, blijkbaar is dat zo. Blijkbaar is dat zo.
Ja.
Dus wat betreft gewoon die kwalitatieve verschijnselen van gevoelens en dergelijke, ja, blijkbaar hebben die structuren van de hersenen daar veel mee te maken. Mm-hmm. Maar wat kun je nou zeggen? Wat kun je nou meer zeggen? Nou ja, je kunt het meer specificeren. Dit heeft daarmee te maken, dit heeft daarmee te maken. En het hele onderzoek, dat is natuurlijk fascinerend. Maar fundamenteel, wat zeggen die nou eigenlijk over de relatie tussen jezelf en die neurologische processen. Toch helemaal niks. Zelfs de relatie tussen die fysiologische processen en mentale processen. Wanneer je dat van binnenuit ervaart, die kwaliteiten van waarneming. Bijvoorbeeld rood, de kleuren. Nou ja, neurologen die vinden wanneer ze snijden nergens van die kleuren. Dus het is een heel ander niveau. Het is een totaal ander niveau van aan de ene kant de biologische processen en aan de andere kant de directe gewaarwordingen en al die mentale zaken die je ervaart. En hoe die relatie is, nou, daar kunnen ze totaal niks over zeggen. Het slechtste wat je kunt doen, het grootste onzin is om te zeggen, het is hetzelfde. Dat moet duidelijk zijn.
Ja, nou, wat het heel grappig is, dat onder de chirurg zelf soms een collega van hen wordt geopereerd en is net zo hard nekken van koppen gaan. Gebeurt er nou op de aftreding dat hij treedt uit zijn lichaam en dan ziet hij alles wat er gebeurt en vertelt hij aan zijn collega's. Ja, ze kunnen niet tegen hem leugen zeggen, maar ik kan hem ook niet geloven, anders moet ze alles.
Ja, nee, maar dat is inderdaad de stramien waar ze dan in zitten. En dat is dan de werkelijkheid. Maar wanneer je even naar wat verschijnselen gaat kijken, alleen al naar de aard van die verschillende gebieden gaat kijken, dan zeg je, ja, hé. de wereld die is veel ruimer dan de neurobiologische werkelijkheid. Dat zal Swaap ook niet ontkennen. Maar ja, waarom zegt hij dan, wij zijn ons brein?
Want ken het toch gewoon wel?
Nee, want op andere plaatsen, dan praat hij dat hij houdt van zijn vrouw en weet ik wat allemaal. En dan zeg je ook, ja, hoe ruimt hij dat allemaal?
Ja, maar het is volgens hem ook gewoon een brein.
Ja, maar kwalitatief is het niet het brein?
Ja, maar volgens mij vindt hij dat wel. Hij vindt het echt hetzelfde. Ik kan het ook niet uitleggen, maar volgens mij vindt hij dat wel.
Nou, ik snap er niks van.
Nee, ik ook niet. Maar zijn er wel plekken waar het geld heen gaat?
Ja, nee, dat is zo. Ja.
Maar is het zo dat hij bedoelt eigenlijk dat materie en energie hetzelfde is? Dat is wat hij wil zeggen?
Ik denk niet dat hij zo bedoelt.
Dat is waar. Ja, ik heb verder niet, maar ik dacht misschien dat hij over die eenheid van... Niet.
Nee hoor. Dan was al met hem te praten. Maar ik heb eens een keer met een symposium organiseerd. Toen hebben we hem ook uitgenodigd. Maar er is niet met hem te praten. Nou, dan zeg maar, nou ja, nee, de hersenen zien dit en de hersenen die willen dat. Nou, toen zei ik nog van, nou, de hersenen zien. In de hersenpan is het aardig donker.
Ja, dat is bekend. Ja. De Grieken hebben ze bijna 100 jaar hier op gehad, 1000 jaar. En maar er zijn eigenlijk gewoon de alfabeten van iemand die zoekt hier naar. Eerst wat je tegenkomt, gewoon die oude symbool van een kaars. En je kijkt naar, nou, kijk je naar de kaars of heb je een voorstelling van je hoofd? Zien de ogen dat, zien de hersenen dat of... Is er vaak ergens anders ontstaan.
Maar ja, wanneer je eerst die scheidingen gaat aanbrengen, dan krijg je dat soort grote problemen. Mm-hmm. Wanneer je eerst die scheidingen, daar heb je de wereld en hier heb ik de hersenen. Of ik heb hier mijn geest. En wanneer ik daar die kaars zie, wat is dan de werkelijkheid? Nou, neurologen die zeggen, nou nee, de enige werkelijkheid die er is, dat zijn die hersenen. En daar heb je bepaalde cirkeltjes van zenuwimpulsen. En dat geeft de gewaarwording dat er een kaars zit. En die wordt dan weer teruggeprojecteerd in de ruimte.
Dus hij is er wel buiten.
En dan moet je dus concluderen als neurobioloog dat iedereen... Vanuit, of dat iedereen, nee, dat de hersenen gewoon de hele wereld die je waarneemt, projecteert.
Nee.
Maar die bestaat niet, want het enige wat werkelijk is, dat zijn de hersenen.
Die massa.
Ja.
En hoe projecteert die zijn eigen...
Want hoe weet je nou, om in de lijn te praten... Dat er ergens op afstand de kaars is. Want er is toch alleen maar iets wat in jou zit en daar wordt toch een beeld gevormd, een representatie. En daar heb je alleen mee te maken. En hoe dat nou ontstaat, je kunt het ook wel bedacht hebben.
Ja. Maar ik bedoel, de eerste als een projector. Hij heeft de ruimte zo te
Ja, maar dat is ook iets wat dan de hersenen projecteren.
Dus hij projecteert ook zijn eigen lichaam?
Ja, ja. Ik weet niet of jij die film The Matrix hebt gezien. Mm-hmm. Nou ja, zoiets.
Het is een beetje die idealisme van Berkeley.
Ja, dan zeg je nou, wanneer het eenmaal gaat scheiden, dan krijg je de grootste tegenstellingen die je dan toch maar moet accepteren. Ze willen materialist zijn. Maar eigenlijk zijn het grote idealisten.
Ja.
Maar dan zie je, je komt tot allerlei gekke dingen. Je komt tot allerlei gekke dingen wanneer je eerst de zaken gaat scheiden. En dan ga je zeggen, dit is waar en dat niet. Nou ja, goed, dan krijg je de grootst mogelijke onzin.
vaak gezien bij die iemand die identificeert zichzelf met een cel of zo, met een hersencel. Een beetje ontdekken dat het daar is het centrum en dus.
Ja, we zijn ook onderzoeken geweest met scans van mensen met een waterhoofd. Dat betekent dat ze ontzettend weinig hersenweefsel hebben. Er zit er aan de rand, zit net ietsje aan en hersenweefsel haast niks. En die mensen functioneren gewoon.
En ze kunnen ook ontzettend intelligent en gevoelig zijn.
Ja.
Ja, ik ken een paar.
Ja. Hoe bestaat het? Wanneer je zegt, alles wordt bepaald volgens de regels die de neurobiologen hebben gevonden in de hersenen.
Ja. Soms zijn ze vrijer dan die anderen ook.
Ja. Maar die operatie van je hersenen en je schedel wordt gelicht. En zelf sta je eigenlijk via een spiegel of zoiets, sta je op een afstandje daar te kijken. En ja, natuurlijk. Waarom kan dat? Omdat de hersenen gewoon een object zijn. En we hadden het erover. Hersenen zijn geen subject.
Ja.
Dus daarom kun je erin snijden en kun je het onderzoeken. Dus zelf heb je allemaal niks met die hersenen te maken. De meeste mensen vinden dat hoor. Maar in de loop van de afgelopen dag. Wie had er nou hersenen? Ik geloof niemand.
Ik kan nog een stukje van oplezen en bakken.
Ja. Ja, dat is een beetje vettig zo. Hè.
Eet je eigen hersenen op?
Ja. Wanneer je dat een klein beetje bij jezelf herkent, zeg je natuurlijk zijn die hersenen belangrijke organen voor het functioneren van de hele body en mind. Tuurlijk. Maar hoe zit het met jezelf?
Maar dit is echt een bizarre conclusie. Vraag maar hoe is die man erbij gekomen? Dat het hersenen alles projecteert. Tijd, ruimte.
Ik wil niet zeggen dat zwaarder doet, maar wanneer je maar andere neurologen die hebben het dan al zo gezegd. Maar dan gaat je er dus van uit dat die hersenen de werkelijkheid vormen. Dat de werkelijkheid is. Die materialiteit van de hersenen, dat is de werkelijkheid. En dat door die werking van de hersenen iets op gang wordt gezet, wat wij dan de belevingswereld, de mentale wereld noemen, de wereld waarin we leven. Noemen we die waarnemer.
Maar het is toch zo dat alles een projectie is?
Nou ja, goed, dan ga je dat langzamerhand wel beseffen. Dan zei je wel het ook van, nee ja, kijk, wanneer ze zo doorgaan, dan komen ze toch tot een soort loslaten van al dat geprojecteerde, zou ik zeggen. Maar ja, dat doen ze ook niet, omdat ze zeggen, nee, die hersenen, die blijven de werkelijkheid.
Ja, dat is dan een rare stap. Maar het is toch zo dat die hersenen wel een instrument zijn waarmee we projecteren.
Ja, zo kan ik wel zeggen.
Dus ze hebben wel een beetje gelijk. Alleen ze maken de eerste oorzaken.
Nou nee, en nogmaals hoor, meer dit idee van het projecteren. Nou, dat zijn inderdaad bepaalde neurologen. Swaap die denkt niet zo ver. Maar je hebt een neuroloog gehad die dat dan wel zo op deze wijze gingen verwoorden. Juist omdat ze niet anders kunnen. Wanneer je nou eenmaal allereerst stelt van de enige werkelijkheid die er is, die het is de werkelijkheid van de hersenen. Nou ja, hoe zit het dan met de werkelijkheid die mensen in het alledaagse leven ervaren? Nou ja, goed, dat zijn hersenwerkingen. Of Zelfs wanneer je zegt, er is nog in zekere zin een werkelijkheid qua hele grove substantie, energie of zoiets, die werkt in op een netvlies en er komt een bepaald oogzenuw en de gezichtscentra in de hersenen, die verwerken dat en er komt een bepaald beeld. Dat beeld wat daar gevormd wordt, is wel degelijk dus afhankelijk van de werking van de hersenen. En hoe ervaar je dan de werkelijkheid? Nou, volgens dat beeld, dat is de projectie.
Heb je dan nog een keuze om je te branden of niet te branden aan die kaars?
Nou ja, wanneer je maar genoeg weet van de hersenen, dan wordt, is alles bepaald. En dat, nou ja, goed, dat kun je ook wel zo zeggen. Wanneer je alles weet, dan is alles bepaald.
Ja, dat is het.
Ja, de definitie dus bewustzijn ook als intuïtie van de hersenen.
Ja. Ja, maar dan, want dat was toen ook op het symposium eventjes, en ik heb daarna nog even, ook op grond van die gevallen die Van Lommel zo noemt, nog eens een keer gevraagd van, nou ja, kijk eens, deze gevallen, die kan toch niet zo duidelijk in een neurobiologisch kader vastzetten. Zei hij, ja hoor. En ja, dan krijg je natuurlijk, omdat zijn werkelijkheid de werkelijkheid is, wordt daarin, worden toch weer bepaalde uitwegen gezocht. Bijvoorbeeld, nee, dat is alleen maar iets van de overgang naar hersendood of van hersendood, die vlakke encefalogram, weer terug. Dat daarin iets opkomt en dat herinnert de persoon zich. En,
dus dat is toch binnen de hersenen.
En dat heeft dus ook allemaal toch weer te maken met de hersenen. Wanneer je een vlak encefalogram hebt, dan gebeurt er niks. Dan is er ook geen totaal geen waarneming. Nou ja, volgens een bepaalde wetenschap, dus zeggen van, we houden ons alleen aan die vaststelling van materiële processen.
Ja, het objectiveren,
ja.
Dat is wel werkelijk. Dat je niet
kunt objectiveren. Maar je zit dus direct al met die moeilijkheid dat die wereld en ook de taal van de neurobiologie totaal anders is, fundamenteel anders is dan die wereld van... nou ja, de eigen ervaringen. En die hebben wel met elkaar te maken. Voor zover die ervaringen geconditioneerd zijn, zit er altijd natuurlijk een conditionering in, een bepaling in door de hersenen. Dat is duidelijk. Maar hoe zit het met het bewustzijn? Hoe zit het met jezelf? Dus nog eens, dat oorspronkelijke zelf zijn, dat kan niet geobjectiveerd worden. Dus ik kan de wetenschap niks over zeggen, daar kun je zelf ook niks over zeggen. Je kunt het alleen intern wel duidelijk bewust zijn.
van je wat het lichaam dan of van jou?
Ja, al die condities die vallen weg.
En wanneer gebeurt dat?
Fundamenteel voor je eigen zelf zijn, in dat zelfbewustzijn van je oorspronkelijke zelf, speelt dat lichaam geen rol meer.
Maar als je in dat donker verdwijnt en dan op een gegeven moment komt de werkelijkheid terug, dan is dat lichaam dan nog.
Ja, zolang het er is. Alleen wanneer je je zwaartepunt, je eerste bewustzijn houdt daar in die oorspronkelijkheid, dan blijft het open en licht en dan is het niet van wezenlijk belang. Dan, net zo goed als we het hadden over die woorden, die dan toch weer een bepaalde impact hebben, heeft die werkelijkheid geen werkelijke impact op jezelf. Natuurlijk, voor zover er de wereld is, je bent alles, je bent ook dat lichaam. Dus je kunt dan wel een keer zeggen, ik ben het lichaam niet. Nee, oké, in een bepaald stukje spirituele weg is het goed om dat te zeggen. Maar natuurlijk ben je alles, ook het lichaam. Alleen op een heel andere manier dan op de manier van de ik-persoon. Wanneer je werkelijk het zelf van alles bent, wanneer je het zelf bent van een persoon die overlijdt. Moet je kijken, dan heb je, laat maar zeggen, in dat leventje. Dan heb je toch al weet ik hoeveel van die ervaringen van overlijden. Vrijwel altijd is het zo op de spirituele weg dat je vroeg of laat komt in die sfeer waarin je voelt dat je zelf doodgaat. Dat betekent dus een werkelijk loslaten van dat stukje leven, lichaam en geest. Wil je werkelijk afstand doen van die identificatie? Identificatie met het lichaam en geest. Dan zul je daardoor dat loslaten als een doodgaan heen moeten. Juist daar ervaar je die krachten van verwikkeld zijn in dat stuk lichaam en geest zo sterk. Mag het doorgaan? Mooi. Dan moet het ook losgelaten. Dat is dan ook de bevrijding. Maar dan is het ook duidelijk hoe diep die verwikkeling zit, die identificatie zit. ik hoor nog alles van mensen bij wie het helemaal goed gaat. Gezond en wel en zo. Nee hoor, mij gaat alles zo goed, is alles zo ruim, ik ben helemaal vrij. Het gaat zo prettig. Nee hoor, er is helemaal geen ik meer, geen ego meer. Ja, dan zeg ik maar, nou goed, dat zal nog wel blijken.
Maar kan zo iemand voor zichzelf zeker weten? Want als die verruiming steeds gaat en gaat, en die ik word zo groot, dan vraag me, kan de waarheid, ja, blijft natuurlijk altijd onder de bewustzijn. Maar dan kan je dat herkenning of...
Het is een herkenning.
Ja.
Het is een herkenning.
Maar ook onderscheiden ook tegelijk van, ja, eigenlijk dit is het nog steeds niet, ook al heel subtiele zijn.
Ja, nee, daarom, het moet maar blijken, maar wel dat de herkenning steeds duidelijker wordt. En daardoor ook het weten, dit is het, sterker wordt. Zelf ben je jezelf die niet is te objectiveren. Intern kun je dat gaan onderzoeken. In hoeverre zit er nog iets in dit zelf zijn van mij dat nog te objectiveren valt. Vaak wordt de beweging die hierin zit bestempeld als een vlucht voor de werkelijkheid. Want je maakt je immuun voor het lijden. Maar het goed is dat is niet zo. Omdat het werkelijk een openkomen is. Gaan we kijken naar de situatie waarin je als ik-persoon te maken krijgt met het leed van andere mensen. Er is altijd een weerstand tegen het leed. Die weerstand die hoort tot je eigen structuur. Het gaat erom dus ook om die weerstand als eigen structuur los te laten. Wat betekent dat? Dat die weerstand wegvalt, dat juist alles nog veel sterker dan vroeger bij je binnenkomt, je doortrekt. Omdat je daar steeds meer open voor komt. Dat is het punt dus, hè, dat hoe meer je bewust wordt van die oorspronkelijke zuiverheid, vrij van objectiviteit, dat de non-dualiteit met alles wat er is groter wordt. Omdat die ego-functies losgelaten worden. Juist omdat de afstand tussen jezelf en het andere, de andere, wegvalt, krijg je dus die situatie wanneer het weggevallen is, dat je het zelf bent van alles en iedereen.
Zo'n proces dat dat een golfbeweging heeft?
Ja, dat is mijn voorzorg.
Het loslaten van je ego objecten.
Meestal
wel. In één keer gaat en misschien wel wat meer open raakt en daar misschien kwetsbaarder wordt juist.
Ja. Nee, het is wel gaaf, meestal.
En niet op een gegeven moment een keer klaar.
Gaan we kijken. Het is mogelijk. Je wil ook duidelijk. Is dit duidelijk?
Nee.
Iets?
Ik heb nog moeite met de taal.
Blijf bij jezelf. En dan sijpelt er wel wat door. Aan herkenning. Maar wanneer ik nog zeg van, we gaan uit van, ik zie dit en dat, dan is dat toch wel duidelijk, denk ik.
Ja.
dat je weer opnieuw kunt gaan kijken naar dat en naar ik. Zo gaat het verder.
Is het mogelijk om de Course in Miracles en dit samen te doen? Of moet je een keuze maken voor een weg?
Op een gegeven moment zul je een keuze moeten maken. Misschien een lange tijd niet. Maar je ziet hoe verder je gaat, des te meer het je geheel vereist om daarop in te zetten, daarmee bezig te zijn. Dus vroeg of laat, dan zul je wel zeker degelijk een keuze moeten maken. Nogmaals, omdat het op een gegeven ogenblik natuurlijk alles van je vraagt. En dan kun je nog wel best zeggen, nou ja, kijk eens, alle godsdiensten zijn toch gelijk, of de verschillende spirituele wegen, die en die. Nou ja, dat wordt toch ongeveer hetzelfde in beweerd. Nee, dat geldt dan niet meer. Omdat het om heel iets anders gaat. Dan kun je op dat niveau best min of meer gelijk hebben. Maar nogmaals, wanneer het steeds meer jezelf vereist, wil je verder gaan, dan zullen er in jezelf, dus zal in jezelf ook een toespitsing moeten zijn. En welke richting dat dan is, ja, dat hangt natuurlijk helemaal van jezelf af. Dat hangt van je bewustzijn af, dat je ook bewust bent. Oh ja, kijk eens, waar gaat dit naartoe, waar gaat dat naartoe, hoe ver gaat dat? Wat is voor mij het belangrijkste? Iedereen die zal het vroeg of laat ervaren wanneer je verder gaat op het spirituele pad en in eerste instantie nog ruim oriënteert enzovoorts, dan merk je op een gegeven ogenblik, nee, kijk eens, ik heb langzamerhand een besef van de lijn die het snelst naar de kern toe gaat, naar de essentie toe gaat. En ik zal dus me daarop moeten richten. En het bezig zijn met allerlei verschillende zaken, dat geeft een afleiding. Afleiding van de centrale oriëntatie. steeds maar weer terug dus naar dit zelf. Dat geen objectief iets in zich heeft. Vraag jezelf dus ook steeds maar af. Op welke wijze zou het nog gedefinieerd kunnen worden? Nou, als je kwaad bent en de zaak kort en klein slaat, nou ja, dan is dat meteen je definitie. Enzovoorts, enzovoorts. Als je even als een ik zit te denken, dan is dat type denken, ik denk, je definitie. Als je gedefinieerd kan worden, dan ben je voor zover je gedefinieerd kunt worden meteen ook object van de wetenschap.
Hoe kun je nou jezelf helpen om van een aantal van dat soort definiëringen bij jezelf, daar ben je heel erg aan gehecht.
Ja.
Dat je daar nog afkomt.
Mm. Omdat je altijd een hoger besef hebt, een hoger inzicht hebt. Dat zelf zijn, dat gaat altijd verder dan die situatie. Vanuit dat hogere zelf zijn, kun je het oude loslaten. Heel simpel.
Ja, het klinkt mij zo rationalistisch. Zo.
Ja, beschouw het eerst maar heel nuchter en ga kijken, het klopt. Ga het eerst maar op deze hele nuchtere, meer rationele wijze bekijken. Maar dan ga kijken wat het intern voor jezelf betekent. Dat voorbeeld van het doorprikken van illusies.
Ik kom van mijn illusies over het algemeen niet af door die te zien, door die te doorzien. Ik ken een heleboel gehechtheden en conditioneringen van mezelf, maar ze lossen niet op over het algemeen.
Kun je niet meer bewust worden van dat zelf zijn dat die dingen ziet als illusie?
Enigszins.
Ja, maar dat is dus de meditatie. Dat is weer die verdere terugkeer.
Het helpt ook wel iets, maar more, more. Dus dezelfde dingen waar bijvoorbeeld van afdachten zijn, komen gewoon terug.
Ja, maar doorzie je dus als een identificatie weer van jezelf met die dingen. En dan kan het de beste een aantal keren zo door moeten gaan, maar wanneer je dat steeds weer opnieuw herkent. Voorbeeld van die slang daar in de schemering. En die man die schrikt zich een ongeluk. Mensen komen erbij met licht en door het grotere licht wordt het duidelijk, het is een touw. Nou, dat kun je gewoon, weet ik wat, 3 of 10 keer nog eens weer herhalen. Maar op een gegeven ogenblik dan zit hij in het duister best wel van, nee kijk eens, dat is een touw.
Ik heb daar niet overdreven veel succes mee.
Ga terug naar dat punt waarin het ligt. Dat is dan een verschuiving van je zwaartepunt. Daar gaat het om. Dus blijf niet passief staan kijken. Want dan kun je inderdaad kijken tot je mond zegt. Nee, terwijl dat zo is, je doorziet het, ga terug naar jezelf als waarnemer, als degene die dat inzicht heeft. Dan krijg je dus de fixatie op die toestand veel minder sterk. En je ervaart een veel grotere ruimte. Dat proces moet doorgaan. Dus nogmaals, blijf niet passief kijken.
Om het heel waarschijnlijk foutief, maar simplistisch ook te zeggen, je moet jezelf een beetje loshakken van die identificatie. Als je helemaal gezien hebt, dan ook nog echt zelf een beetje van aftrekken.
Soms kun je dat zo ervaren.
Ja,
maar veel belangrijker is het om je bewust te worden op dat andere niveau waar die gehechtheid niet speelt. Dat is dus letterlijk je aandacht dus weer verleggen van dat die situatie als object teruggaan naar jezelf.
Waar je niet zoveel ervaring mee hebt met jezelf.
Nee, maar goed, langzamerhand dan krijg je er meer ervaring in. Maar dan betekent het dus dat je niet daar je aandacht hebt, maar dat je aandacht hebt teruggehaald op je nieuwe niveau. En dan valt het helemaal weg, automatisch.
Ja, dat alternatief waar je aandacht op kunt richten, dat heb ik waarschijnlijk nog niet, gewoon niet genoeg voorhanden.
Nee.
Dus ik zie wel waar de fout zit, maar ik zie de oplossing niet. Ik heb de oplossing niet.
Maar doe het op een concrete manier, net zo goed als we dat doen vanuit een lichamelijke, fysieke en lichamelijke situatie. Van, hé, hey, daar heb ik mijn aandacht en wanneer ik dat naar binnen breng, dan zit ik op een hele andere niveau. En dan is die structuur weg. En ik kan opnieuw weer bewust worden van het nieuwe niveau. Dan heb je een nieuwe situatie. Ja, Lies, we stoppen erbij. Maar blijf maar steeds maar weer opnieuw bij jezelf dus die vraag stellen. Hoe zit het met mezelf? In hoeverre is dat inderdaad vrij van objectieve aspecten? Van iets wat gedefinieerd kan worden? Je hebt altijd al de neiging om boven definities van jezelf uit te gaan. Met de andere definities van je geven heb je altijd het idee, ik ben altijd meer dan een definitie. Ja. Dan heb je toch alles in huis wat nodig is. Dan vraag je maar af, wat is dat meer?